U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Ik lees Leviticus 26 tot en met 17 en vers 40 tot en met 46. Belofte van zegen en vloek. U mag voor uzelf geen afgoden maken. U mag voor uzelf geen beeld of gewijde steen oprichten. En u mag uw land geen gebeeldhouwde steen zetten om u daarvoor neer te buigen. Want ik ben de Heere uw God. Mijn Shabbaten moet u in acht nemen. En voor mijn heiligdom moet u eerbied hebben. Ik ben de Heere. Als u in mijn verordeningen wandelt en mijn geboden in acht neemt en ze houdt, dan zal ik op zijn tijd regen geven, zodat het land zijn opbrengst zal geven en de bomen van het veld hun vruchten zullen geven. Dan zal de dorsttijd bij u tot wijnoogst duren en de wijnoogst tot de zaaitijd duren. U zult uw brood tot verzadiging toe eten en onbezorgd in uw land wonen. Ik zal vrede in het land geven, zodat u kunt slapen zonder dat u iemand schrik aanjaagt. Ik zal de wilde dieren uit het land wegdoen en geen zwaard zal meer door uw land gaan. U zult uw vijanden achtervolgen en zij zullen door het zwaard voor u neervallen. 5 van u zullen er 100 achtervolgen en 100 van u zullen er 10.000 achtervolgen. Uw vijanden zullen door het zwaard voor u neervallen. Ik zal mij naar u toewenden, u vruchtbaar en talrijk maken en mijn verbond met u bevestigen. Terwijl u nog van het oude oogst van het jaar eet, kunt u de oude oogst al wegdoen vanwege de nieuwe. Ik zal mijn tabernakel in uw midden plaatsen en mijn ziel zal niet van u walgen. Ik zal in uw midden wandelen, ik zal tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land van de Egyptenaren geleid heeft, zodat u niet meer hun slaven bent. Ik ben de stangen van uw juk. Ik heb uw stangen van uw juk gebroken en rechtop laten gaan. Maar als u niet naar mij luistert en al deze geboden niet doet, en als mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van mijn geboden doet door mijn verbod te verbreken, dan zal ik zelf dit met u doen. Ik zal u verschrikking over u brengen, tering en koorts, die uw ogen doen bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. U zult uw zaad voor niets zaaien, want uw vijanden zullen het opeten. Ik zal mijn aangezicht tegen u keren, zodat u door uw vijanden verslagen wordt. Zij die u haten, zullen u heersen en u zult op de vlucht slaan, terwijl niemand u achtervolgt. Dan gaan we naar 40 tot en met 46. Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen belijden met de ongerechtigheid van hun vaderen, hun trouwbreuk die ze tegen mij gepleegd hebben, en ook dat zij tegen mij zijn ingegaan, zodat ik ook zelf tegen hen inging en hen in het land van hun vijanden bracht. Of wanneer dan hun onbesneden hart vernederd wordt en zij te behagen scheppen in de straf van hun voor hun ongerechtigheid. Dan zal ik denken aan mijn verbond met Jacob en ook aan mijn verbond met Isaac en ook aan mijn verbond met Abraham zal ik denken. En ik zal denken aan het land. Terwijl het land door hen verlaten is en behagen schept in zijn Sabbatsjaren, het ligt er immers omwille van hen verlaten bij, hebben zij zelf behagen in de straf voor hun ongerechtigheid. Omdat ze mijn bepalingen verwerpen en hun ziel van mijn verordeningen volgden. Maar bovendien, wanneer zij het land van hun vijanden zijn, dan zal ik hen niet verwerpen en niet van hen walgen door hen te vernietigen en mijn verbond met hen te verbreken. Want ik ben de Heere, hun God. Ik zal ter wille van hen denken aan het verbond met de voorouders, die ik voor de Heere van de heidenvolken uit het land Egypte geleid heb. En hun tot God te zijn, ik ben de Heer. Dit zijn de verordeningen, de bepalingen en de wetten die de Heere gegeven heeft over de verhoudingen tussen hem en de Israëlieten, op de berg Sinaï door de dienst van Mozes.
Ik vervolg met het tweede deel en dat is Jeremia hoofdstuk 16 vanaf vers 19. En dan gaan we door tot en met hoofdstuk 17 tot en met vers 14. Heere, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de benauwdheid. Tot u zullen de heidenvolken komen van de einden der aarde en zeggen: onze vaderen hebben enkel leugen in erfbezit gekregen en nietige dingen. Niets daarvan is van nut. Zou een mens zich goden maken? Dat zijn toch geen goden? Daarom, zie, ik doe hen erkennen. Deze keer doe ik hen mijn hand en mijn macht erkennen. Dan zullen ze weten dat mijn naam Heere is. De zonde van Juda is opgeschreven met een stift van ijzer, met een punt van diamant ingegrift op de schrijftafel van hun hart en op de horens van uw altaren. Zoals zij aan hun kinderen denken, denken zij aan hun altaren en hun gewijde palen bij bladerrijke bomen op de hoge heuvels. Mijn berg in het veld, uw vermogen, al uw schatten zal ik als buit geven, uw hoogten vanwege de zonde in heel uw gebied. Dan zult u, en dat om uzelf, uw erfelijk bezit dat ik u gegeven heb met rust moeten laten, want ik zal u uw vijanden doen dienen in een land dat u niet kent. U hebt immers in mijn toren een vuur aangestoken dat tot in eeuwigheid zal branden. Zo zegt de Heere: vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Wie rijkdom verwerft, maar niet op rechtmatige wijze, is als een patrijs die eieren uitbroedt, maar ze niet heeft gelegd. Op de helft van zijn dagen moet hij die achterlaten. In zijn einde blijkt hij een dwaas te zijn. Een eretroon, een hoge plaats vanaf het begin, is de plaats van ons heiligdom. Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Genees mij, Heere, en ik zal genezen worden. Verlos mij, en ik zal verlost worden, want u bent mijn lofzang. We vervolgen naar het Nieuwe Testament in Matteüs hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 14. Aren plukken op de Sabbat. In die tijd ging Jezus op een Sabbat door de korenvelden en zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen hem: zie, uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Maar hij zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft en die hij niet mocht eten, evenmin als zij die bij hem waren, waar maar alleen de priesters? Of hebt u niet gelezen in de wet dat de priesters op de sabbatdagen de sabbat ontheiligen in de tempel en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel. Maar als u geweten had wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is Heere, ook van de Sabbat. De man met de verschrompelde hand, en hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem: is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Dit om hem te kunnen beschuldigen. Hij zei tegen hen: welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen. Toen zei hij tegen de man: steek uw hand uit. En hij stak hem uit. En hij werd hersteld, gezond als de anderen. De fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Amen.
Leo, graag wil ik voor jou bidden. En waarom?
Dat is fijn, Hans.
Vader in de hemel, dank u wel dat Leo beschikbaar is en dat hij zich voorbereid heeft. U weet hoe hij zich voelt, dat hij wat last van duizeligheid heeft. Heer, wilt u hem bijzonder zegenen. Dat uw naam door hem verheerlijkt wordt. Dat wij gezegend worden, opgebouwd in het geloof, bekrachtigd. Leo, ik zegen jou in de naam van Yeshua. Amen.
Dankjewel. Moet het ding weg? Ja. Oké. Shabbat shalom. We hebben het gezongen met elkaar. Heer, herstel ons land. Genees ons land. En ik denk dat niet alleen ons land, maar dat vele landen herstel nodig hebben. Genezing nodig hebben. Want we leven in een wereld die in brand staat. Waarin zo ontzettend veel gebeurt. Soms dan sta je, of vaak sta je, machteloos. Zou je dingen willen doen? Kun je niet doen. Maar we kunnen één ding wel doen. En dat is bidden. Mensen zeggen wel eens, je kunt altijd nog bidden. Zeg maar, dat is het meest belangrijke wat we kunnen doen. Omdat we toch geloven dat niet koningen, wereldleiders, maar dat onze Heer, de Eeuwige, het laatste woord heeft. We leven in een wereld met hoogtepunten en dieptepunten. We leven denk ik vooral in een wereld waarin vervlakking en oppervlakkigheid alleen maar toeneemt. Vaak is er weinig respect voor elkaar. Je moet je vooral goed voelen. Daar draait het dikwijls om. Ook al gaat dat ten koste van de ander. En we hebben het uiteindelijk allemaal druk. Meestal hebben we volle agenda's. En omdat we zoveel moeten, is er vaak ook weinig tijd om tijd voor een ander te nemen. Tijd om een goed gesprek te hebben. Niet zo oppervlakkig van hoe gaat het met je? Oh ja, oké. En je gaat weer verder. maar echt tijd nemen voor die ander. Aandacht nemen en belangstellen hoe dat het werkelijk met die ander gaat. Als je wel eens vraagt aan mensen, hoe gaat het met je? Meestal zeggen mensen goed. Natuurlijk zeggen mensen goed. Maar als je dan vraagt, hoe gaat het echt met je? Dan kan het wel eens gebeuren dat dat deurtje van het hart open gaat. Zo belangrijk om tijd te nemen voor elkaar. Ik weet dat kost ook tijd. Maar wat is het goed om als gemeente naar elkaar te willen luisteren. Elkaar echt te bevragen van hoe gaat het nou echt met je. Ik las eerst dat iemand schreef, in het koninkrijk van God is oppervlakkigheid verraad. Ik moest daar eerst wel wat over nadenken, maar er zit toch wel een heleboel waarheid in. In het koninkrijk van God is oppervlakkigheid verraad. Want de eeuwige is niet oppervlakkig. En zijn zoon Yeshua is niet oppervlakkig. En het woord is zeker niet oppervlakkig. En de geest is niet oppervlakkig. Maar als je wel oppervlakkig bent, dan is het gevolg wat we lezen in het boek Openbaring, in de brief die geschreven wordt aan Laodicea, waar staat, ik ken uw werken en ik weet dat u niet koud en ook niet heet bent. Was u maar koud of was u maar heet, maar omdat u lauw bent, zal ik u uit uw mond, uit mijn mond spuwen. Dat krijg je als je oppervlakkig bent. Oppervlakkigheid is, vind ik, de doodsteek ook voor de gemeente. Wees niet al te vroom, maar wees ook niet al te goddeloos. Leef gewoon je leven. Wees aardig voor elkaar. Maar maak je vooral geen zorgen, want God is toch liefde? Uiteindelijk zal het allemaal wel goed komen. Oppervlakkigheid is, vind ik, een succesvol wapen in de hand van de tegenstander, van de boze. Want als we oppervlakkig zijn, dan erkennen we uiteindelijk niet het woord. Dan erkennen we ook niet de eeuwige, waarvan ik al zei, die verre van oppervlakkig is. Leef gewoon maar je leventje, zeggen mensen dan. Het komt echt wel goed. Vertrouw nou maar dat het goed komt. Maar ik denk dat het zo belangrijk is om niet oppervlakkig te zijn. Om ons ook bewust te zijn, net als de psalmisten en de profeten, over de grootheid en de majesteit van de eeuwige. Zoals ze zeggen, uw goede tierenheid reikt tot in de hemel. Uw trouw tot in de wolken. Uw wegen, die zijn onnaspeurlijk. En uw grootheid is ondoorgrondelijk. De hoogte en de diepte. Of zoals Paulus ook weer schrijft. En samen met alle heiligen, dus alle heiligen, laat niemand denken, ik hoor er eigenlijk niet bij. Maar als je weet dat Yeshua de prijs voor al uw zonden schuld betaald heeft, als u hem aangenomen mag weten, u hoort erbij. En dan hoort u bij al die heiligen. En samen met al die heiligen zullen we kunnen begrijpen, zullen we kunnen verstaan de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van de eeuwige. En de liefde van Yeshua. Dus zo belangrijk om inderdaad als gemeente dat te weten. En je daarnaar uit te strekken. Omdat je elkaar nodig hebt. En dat je nooit enkeling kunt zijn in die zin. Maar zo weet van samen zullen we het verstaan. Want het is zo geweldig groot. Het is zo indrukwekkend en zo overweldigend. De grootheid, de liefde, de genade van de eeuwige. Dat je elkaar nodig hebt om dat te kunnen verstaan. Nou, in deze laatste hoofdstukken die Rob heeft of die zijn voorgelezen, daar gaat het uiteindelijk over de meest belangrijke dingen. Het boek Leviticus, of het boek Vayikra, zoals het oorspronkelijk heet. Deze hoofdstukken, die eindigen allebei met dezelfde soort woorden. Dit zijn de regels. Dit zijn de voorschriften. Dit zijn de geboden die de Eeuwige aan de Israëlieten bij de berg Sinai heeft gegeven. Het is wel mooi dat allebei, we hebben hoofdstuk 27 niet gelezen, maar het gaat in wezen telkens weer over, ik geef je regels, ik geef je richtingaanwijzers, ik geef hoe je moet wandelen in het leven. Dat boek Leviticus is zo'n geweldig mooi boek. Ook al wordt het heel weinig gelezen. Het gaat in het boek over roepen en over naderen. Zo heet het officieel ook. Vayikra, en hij riep. Vanuit de tent van de ontmoeting, vanuit de tabernakel die gebouwd moest worden, omdat de Eeuwige zei tegen Mozes, ik wil onder hen wonen. Laat ze een tent bouwen. En van daaruit zal ik jullie roepen. En hij riep. Mozes en al die anderen. Want het gaat bij hem altijd om een relatie. De Eeuwige God, de schepper van hemel en aarde, die wil een relatie met mensen hebben. Zowel met het volk, maar ook met de enkeling. Dat is juist zo mooi. Hij ziet niemand over het hoofd. Je kunt wegkruipen, maar hij ziet je toch. Zoals hij dus zei, ik wil onder u wonen en ik wil te midden van u wandelen. Ik vind het zo mooi, want datzelfde, dat lees je ook in het laatste Bijbelboek. In het boek Openbaringen, waar staat dat Yeshua wandelt te midden van de gemeentes. Te midden van de kandelaren die de gemeente vertegenwoordigen of de gemeente voorstellen. Hij roept vanuit die tent. Hij riep Adam. Mens, waar ben je? En dat roept hij in wezen nog altijd. Mens, waar ben je? Kruip niet weg. Je hoeft niet bang te zijn voor me. Kom tevoorschijn, want ik wil bij je zijn. Ik wil met je meegaan. Ik wil je bemoedigen. Ik wil je helpen. Ik wil je troosten. Ik wil je de weg wijzen in het leven. Kom daarom tevoorschijn met alles wat je bezighoudt. Ook datgene waar je misschien voor schaamt of waar je bang voor bent. Ik roep jou, kom maar. Kom maar. En hij riep en is tot Kaïn. Kaïn, waar is jouw broer? Zo zie je. In de eerste instantie roept hij jezelf, u, jou, mij als mens. Maar hij zegt tegelijkertijd, je bent verantwoordelijk voor je medemens. Zoals Yeshua dat ook later zegt. De Heere God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht. Dat is het belangrijkste. Maar je naaste als jezelf is het tweede. Net zo belangrijk. Gelijk aan dat eerste opdracht. En hij riep. En hij riep de profeten om zijn woord te verkondigen. En Yeshua riep de discipelen. En hij roept nog steeds. Hij roept nog steeds. Kom maar tot mij. Als je moe bent. Kom maar tot mij. Als je belast bent, kom maar tot mij als je je zorgen maakt. Kom maar tot mij als je de weg kwijt bent in het leven. Kom maar tot mij als je het niet meer weet. Als je de weg kwijt bent. Als je tegen het leven opziet. Ik las van een vrouw die inderdaad zei, de oppervlakkigheid van het leven, daar kan ik niet tegen. Dat maakt me bedroefd. De oppervlakkigheid van de mensen, dat doet me pijn. Maar Yeshua roept de mens op om niet oppervlakkig te leven, maar om hem te volgen. En dan is het leven verre van oppervlakkig. En voordat het volk dan verder de woestijn intrekt, dan krijgen ze zowel een waarschuwing als een belofte mee. Aan de ene kant een indrukwekkende lijst van zegeningen, maar ook aan de andere kant een lijst met vervloekingen, die ook later in het land uitgesproken wordt bij de berg Ebal en de berg Gerizim. Vervloeken betekent uiteindelijk doen verdorren. Doen verdorren. Denk maar aan de geschiedenis dat Yeshua de vijgenboom die geen vrucht draagt vervloekt. Hij doet verdorren. Vervloeken betekent ook kapot maken, doorboren, stuk maken. De vorige parasha die ging over degene die vloekte. Vervloeken is kapot maken, vernietigen. Een vloek over iemand uitspreken is uiteindelijk de bedoeling om diegene kapot te maken. Om diegene te vernietigen. En als je de eeuwige vloekt, mensen weten vaak niet wat ze zeggen. Uiteindelijk zeggen van, hij stelt niks voor. Vervloeken is ook letterlijk licht, luchtig, als een veertje. Het heeft totaal geen waarde. Dus als je de naam vloekt, zeg je ten diepste ook, ik heb niks met die naam te maken, want die naam die stelt niks voor. Als je ongehoorzaam bent, zegt de eeuwige, dan zal dit het gevolg zijn, de vloek. Maar je kunt ook zegen ontvangen door zijn wil te doen. En zegen is uiteindelijk goede dingen over iemand zeggen. Goed over iemand spreken. Dat iemand tot ontplooiing kan komen. Dat iemand tot bloei kan komen. Dat iemand uiteindelijk die mens, die man, die vrouw kan worden zoals hij het bedoeld heeft. Zegenen. Zegen en vervloek niet. Die lijsten met vervloekingen en met zegeningen. Ja, we lezen ze vaak niet, want dat zijn van die ellenlange lijsten. Denken, dat hebben we al lang gehad. Maar het is zo belangrijk, zegt hij. Wie mijn inzettingen gehoorzaamt en wie mijn geboden bewaart, die zal ik zegenen. Met regen, met oogst, met brood, met water, met gezondheid. En het geweldigste, die zegen is er uiteindelijk nog altijd voor ieder die hem wil volgen. Voor ieder die wil luisteren naar de woorden. Die gehoorzaam is. Heel eenvoudig. Zeggen, dank u wel voor de woorden die u gegeven hebt. Ik wil ze doen. En elkaar weer gemeente. Een gemeente is zo belangrijk. Om elkaar daarin te bemoedigen. Elkaar ook aan te sporen. Jij vindt het moeilijk. Oh, ik vind het soms ook moeilijk. Maar we kunnen het met elkaar doen. Maar als je niet naar me luistert. En deze geboden niet doet. Dan is de vloek het gevolg. Want hij laat niet alles gebeuren. Hij laat niet alles over zijn kant gaan. Hij ziet niet alles door de vingers. Dat moeten we zeker niet denken. Waarom niet? Hij is de heilige. Hij is de rechtvaardige. Tuurlijk, hij is ook de genadige en de liefdevolle. Maar we moeten ons wel bewust zijn dat hij vooral de rechtvaardige en de heilige is. En ik heb het al vaker gezegd, zonde is zonde. En zonde moeten we niet gaan noemen, ach, een foutje. Kan iedereen overkomen. We moeten niet zeggen, zonde is een vergissing, want we zijn nu één keer mens. Nee, zonde is zonde. En Yeshua is niet voor een vergissing of voor een foutje van ons gestorven. Maar hij is gestorven. En daarvoor is hij ook in de wereld gekomen. Maar gestorven voor de zonde van u, van mij. de zonde van de mensheid. Want zo staat het toch ook geschreven. Het zijn nu ongerechtigheden die scheiding maken tussen hem en tussen u. Zonde maakt scheiding. Zonde maakt kapot, maar zonde maakt vooral scheiding. En dat is wat de boze uiteindelijk nog altijd wil. Scheiding veroorzaken. En daarom oppervlakkigheid van ach, het maakt wezen niet zo verschrikkelijk veel uit wat je wel gelooft en wat je niet gelooft. Als je dan maar in God gelooft, ja, zegt Yeshua, maar dat doet de boze ook. Die gelooft ook uiteindelijk in de eeuwige. Maar het gaat om zijn woord en om zijn woord te gehoorzamen. En dat is niet oppervlakkig. Scheiding, dat is wat hij wil. In het gezin, in het huwelijk, in de familie, in de gemeente. Altijd maar weer opnieuw. Daarom is het zo belangrijk om zijn woord, zijn Torah en de Berit Chadasha, het Nieuwe Testament, om dat te aanvaarden als de woorden van hem. En daar moeten we niet mee gaan sjoemelen. We moeten niet gaan zeggen van, ja, maar dit wel en dit niet. En ja, ach, dat geldt toch eigenlijk niet meer voor ons. We leven in een moderne tijd. Dus je gelooft toch al die verhalen niet meer. Dat is scheiding veroorzaken. Dat is oppervlakkigheid. Maar juist kunnen we zeggen, dank u wel dat u ze aan ons gegeven heeft. Want, zei Yeshua toen hij verzocht werd door de boze in de woestijn. En die tegen hem zei, maak van deze stenen nou broden. Dat kunt u toch? Als u de zoon van de eeuwige bent, dan kunt u dat toch? En dan zegt Yeshua, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van elk woord. Elk woord dat uit de mond van de eeuwige komt. Laten we dat vooral niet laten roven door de boze. Maar laten we dankbaar zijn voor de woorden die hij in ons gegeven heeft. En die uiteindelijk door de loop der eeuwen bewaard gebleven zijn. Als we zeggen, het maakt in wezen niet uit wat we geloven. Een klein beetje geloof, ja, God en Yeshua, dat mag ook wel. Maar dan zeggen we ten diepste, u hebt het fout gedaan. U hebt het echt fout gedaan. Had u ons maar gevraagd, want wij weten het natuurlijk wel. Wij zijn tenslotte mens. Wij weten hoe het allemaal moet. Als we de woorden van Yeshua afwijzen, dan zeggen we ook tegen hem, sorry hoor, ja, u hebt best aardige goede dingen gedaan, maar u had toch bij ons te raden moeten gaan. Want wij zijn toch mens. Wij weten het toch allemaal zo goed. Maar hij zegt juist, net als de Vader, wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal de Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Wanneer? Als je mijn geboden, mijn woorden lief heeft en die bewaart en doet, dan zal ik mezelf aan u openbaren. Als je mijn woorden lief hebt, maar als je mijn woorden doet, en als je mijn woorden niet doet, ja, dan ligt daar dat oordeel, de straf. Toen ik daar zo mee bezig was, dacht ik, de Vader vond het vaak verschrikkelijk moeilijk om te oordelen. Dat deed hij niet zomaar. Laten we dat vooral niet denken. Als mensen zeggen, ja, als je dan dat Oude Testament leest, de Tenach leest, al die oorlogen, al dat verschrikkelijke wat er gebeurd is. Hij stuurde ze in de ballingschap. Hij liet ze overheersen door andere volken. Is dat dan een God van liefde? Ja. Wat ik al zei, juist omdat hij rechtvaardig is, moest hij ook wel met het oordeel komen. Hij kan als rechtvaardig en heilige de zonde niet door de vingers zien. Maar hij vond het zo verschrikkelijk moeilijk om te oordelen. Als we lezen in Jeremia bijvoorbeeld, dat hij zegt, mijn ogen zullen neerstromen van tranen, nacht en dag. Waarom? De breuk van mijn volk. Het is zelfs zo erg dat de eeuwige zich verontschuldigt tegen zijn volk en zegt, wat heb ik fout gedaan dat jullie van mij afgeweken zijn? Wat heb ik verkeerd gedaan? Zeg het maar. Want ik dacht en ik weet niet beter dan dat ik het allerbeste met jullie voor gehad heb. Ik heb alles gegeven en dat kunnen wij ook zeker zeggen. Hij heeft het liefste wat hij had zijn zoon Yeshua gegeven. Laten we niet denken dat hij dat met een vrolijk hart deed, het oordeel. Dat deed hem pijn. Dat deed hem verdriet. Dat raakte zo diep het hart van de Vader. En daarom denk ik, u moet het maar eens nalezen als u daar tijd voor wil nemen. Tot 7 keer toe staat er. Maar als u niet naar me luistert. Niet 1 keertje van, oké, ik heb het gezegd. Nou, wie niet horen wil, die moet maar voelen. Nee, hij zegt tot 7 keer toe. Maar als u niet naar me luistert. 7, dat getal van de volheid. We kunnen ook zeggen, wat een onvoorstelbaar geduld heeft de Vader. Wat is die langmoedig? Langmoedig, langmoedig. Wat heeft hij een onvoorstelbaar veel geduld? Elke keer stelt hij dat oordeel als het ware weer uit. En ik denk dat hij elke keer weer hoopt van, misschien keer ze wel terug tot mij. Misschien zien ze wel in dat ze op een verkeerde weg wandelen. Oh, ik hoop toch zo dat ze, als ze dat woord weer gehoord hebben, dat ze tot mij terugkeren. Want zijn geboden zijn niet zwaar. Zijn geboden zijn niet zwaar die hij op ons neerlegt. Hij wil ons juist helpen om op die goede weg te blijven. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad, zodat ik niet op een zijweg en zeker niet op een doodlopende weg terechtkom. Hij geeft altijd eerst een waarschuwing. Wat kunnen we daar dankbaar voor zijn? Hij geeft altijd een waarschuwing. Hij geeft de mens altijd de kans en de mogelijkheid om terug te keren. Om hun afgoden weg te doen. Hun gewijde palen om te hakken. Ook al deed Gideon het in de nacht, hij deed het wel. Hij zond de profeten. Geweldig. Jesaja, Amos, Hosea, Jeremia en al die anderen. En ze hadden in wezen allemaal dezelfde boodschap. Erken uw ongerechtigheid tegen het volk, tegen de koning, tegen de priesters. Erken uw ongerechtigheid, want u bent tegen uw God in opstand gekomen. Dit volk heeft een opstandig en een ongehoorzaam hart. Maar keer terug, belijd uw zonde, want al waren ze als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. En al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dat belooft hij als het volk terugkeert. Dan zegt hij, nou ja, jullie hebben gezondigd, dan moet je maar op de blaren zitten hè, als je gebrand hebt. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, ik was je rein. Het maakt niet uit hoe smerig je was of hoe smerig je nu bent. Het geldt nog altijd. Het bloed van Yeshua reinigt nog altijd van alle schuld, van alle veroordeling. En als je dat tot je door laat dringen, dan weet je toch zo gezegend en zo bevoorrecht. Van ik was smerig en ik was vuil. En ik hoorde er eigenlijk niet bij. Want die scheiding was er door de zonde. Maar hij geeft een antwoord. Hij geeft een oplossing. Al waren ze rood als scharlaken, rood als karmozijn. Je zult wit worden. Wit. Reinigd van alle zonde. Zo geweldig. Maar als u zich niet bekeert, dan komt wel dat oordeel. Dan komt wel die vloek. En in die tijd was het voor de profeten steeds de ballingschap. Israël, de 10 stammen, die waren al in ballingschap gegaan. En dan zal het ook met Juda gebeuren en Benjamin, die 2 stammen. Maar dat is niet het einde. Als ze zich bekeren, dan krijgen ze ook de belofte mee. Een belofte van herstel. Een belofte van terugkeer. Een belofte van genezing. Want, zegt hij, er komen dagen dat ik een keer zal brengen in de gevangenschap van mijn volk. Van Israël en Juda. De 10 stammen en de 2 stammen. En ik, zeg de eeuwige, zal ze tot 1 stuk hout maken. Ze zullen in mijn hand 1 worden. Dat is de belofte. Maar wat een geweldige belofte voor het volk. Maar net zo goed voor u, voor mij, voor ons. Dat zijn beloften ja en amen zijn in Yeshua. Wat hij beloofd heeft, dat zal hij doen. Misschien hebt u jaren geleden een heel persoonlijke belofte gekregen van hem. Misschien was het heel moeilijk. Zat u in een verdrietige, moeilijke situatie. Wist u het niet meer. En heeft u echt zo tot uw hart gesproken. En dat je denkt, ja, dat heeft u toen beloofd. Maar dan mag je vandaag zeker weten dat hij dat zal invullen. Dat hij het waar zal maken. Want hij is trouw. Zelfs al zijn wij ontrouw, hij blijft te trouw. Want zichzelf verloochenen, dat kan die niet. En die 2, die zullen dus 1 worden. Ik zal hun doen terugkeren naar het land dat ik hun vader heb gegeven. En ze zullen het in bezit nemen. Wat zijn we al bevoorrecht. Dat we mee hebben mogen maken, of misschien niet mee hebben mogen maken, maar wel zien. Dat het volk teruggekeerd is. En dat het een volk is. En dat de oude taal weer gesproken wordt. Wat een zegen. Wat een bevoorrecht. Een eeuwenoude belofte die vervuld is. En er zullen nog veel meer beloften in vervulling gaan. Door geloof en geduld hebben ze de belofte verkregen. Door geloof en geduld mag ook u weten. Zijn belofte aan mij zal vervuld worden. Want, en dat vond ik zo mooi, en ik hoop dat u het ook mooi vindt, dat in de ballingschap zal ik ze niet verwerpen, zegt hij. En ik zal zelfs in de ballingschap het verbond niet met hen verbreken. Juist omdat hij trouw is. En zelfs in de vloek van de ballingschap ligt genade opgesloten. In de vloek van de ballingschap ligt genade, ligt er een zegen opgesloten. Dat lezen we al in het boek Genesis. En dat gaat zo de hele tenag en de Berit Chadasha door. Na de ongehoorzaamheid van de mens, dan wordt de aarde vervloekt. De slang wordt vervloekt. Op je buik zult gegaan en stof zult geëten. Vanwege de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, zit ook zij met gevolgen van die vloek. Met smart zult u kinderen baren, zei hij tegen Eva. en tegen Adam, in het zweet van uw aanschijn zult u brood eten. Ja, dat was het gevolg van de vloek. Maar er klinkt ook genade in door. Want, zegt hij, het zaad van de vrouw zal vijandschap hebben met het zaad van de slang. Maar het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Dat is toch geweldig. Dat die belofte eeuwen geleden al gedaan werd. En dat wij dat mogen weten. Dat de kop van de slang vermorzeld is. Want hij, Yeshua, kwam in de wereld ook om de werken van de boze te verbreken. En dat deed hij met het oog op het volk, maar ook met het oog op alle volken. Dus ook op het oog met u, zoals al gezegd werd tegen Abraham. In u zullen alle geslachten van de aardbodem worden gezegend. Dus wij zijn mede gezegend. Poosje geleden op de kring waar we met de Efezebrief bezig, waar staat, we zijn mede-erfgenamen. En ik had dat vele keren gehoord en gelezen en ineens drong het zo tot me door. We zijn mede-erfgenamen. We zijn geënt op die edele olijf. Dat is het volk. En we zijn natuurlijk verschrikkelijk eigenwijs geweest. We hebben die olijf aan de kant gezet. En we hebben gezegd, wij zijn die olijf. Jullie tellen niet meer mee, want jullie hebben gezondigd. Wij zijn de olijf. Maar nee, die olijf is er nog altijd. Het volk. En wij zijn geënt op de olijf. En daarom zijn we mede-erfgenaam geworden. De wereld begrijpt dat nog niet, denk ik. En ik denk dat heel veel van het volk Israël het ook nog niet begrijpen. Maar de keuze van de eeuwige is onberouwelijk. Onberouwelijk. Hij heeft dat volk gekozen. Even terug naar Leviticus. Het minst gelezen boek onder de christenen. Maar het is een boek, omdat we denken allemaal wetten en regels voor de priesters. Maar het is een boek vol van genade. Het is een boek vol met zegeningen. Als we willen luisteren en doen. Zoals ook Yeshua het heeft geleerd. Wie mijn woord hoort en het doet, is als een wijs man. Wie mijn woord hoort en het niet doet, ja, dat is een dwaas mens. De mens, wij ieder persoonlijk, kunnen kiezen. Zoals Mozes, vlak voordat het volk het land van de belofte binnentrok, zei: ik stel je heden het leven en de dood voor, de zegen en de vloek. Kies. En dan zegt Mozes: kies dan het leven. Ja? En Yeshua die leert: kies. Je kunt kiezen de brede weg of de smalle weg. Je kunt kiezen, bouw je huis op het zand of bouw je huis op de rots. Kies dan, want je kunt geen twee heren dienen. Of je zult één lief hebben en de ander haten, of je zult één minachten en je aan de ander hechten. Kies, kies. Leviticus is ook een profetisch boek. Je zult worden gezegend als je de geboden doet die hij heeft opgedragen. En wat lezen we weer in het laatste boek Openbaringen? Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Mooi hè? Indrukwekkend. Geweldig. Zalig ben je als je zijn geboden doet, zodat je recht hebt op de boom des levens en opdat je door de poorten van de stad zal kunnen binnengaan. en die stad waardoor je naar binnen mag gaan. Als je de keus gemaakt hebt om Yeshua te volgen, om het woord te geloven en om het woord te doen. Die stad, die heeft de zon en de maan niet nodig om haar te verlichten. Want de heerlijkheid van de eeuwige, die verlicht haar. En het lam is haar lamp. Daar mogen we nu al naar uitkijken. En daar mogen we nu ons al op verheugen. Als we weten dat we dat onze bestemming is. Als we de keus maken. Maar toen ik dat weer las, toen dacht ik, ach, dan is het toch niet zo moeilijk om te kiezen tussen de zegen en de vloek. Tussen het leven en de dood. Als we weten dat dat onze bestemming is. Want wat hij belooft, dat zal hij doen. Amen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.